onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In verband met het sterven van Alianne Visser-Korf zingen wij van Psalm 103, daarvan het achtste vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven. En het negende vers: maar zijne gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De versen 8 en 9 van Psalm 103. luisteren wij eerst naar datgene wat zondag 18 van onze Heidelbergse catechismus beleidt aangaande de hemelvaart. En na de voorlezing van zondag 18 zingen wij het 11e vers van Psalm 118, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt uit het 11e vers van Psalm 118, na voorlezing van zondag 18. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemden nu Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14.
Wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijn vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens krachten wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in de welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan de welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, bevallen hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem, zeggende, Heere, zul gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolken nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welken ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een Sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus en Thomas en Bartholomeus, Matthäus en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
De tekst voor deze morgendienst op de Hemelvaartsdag vindt u in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 24e hoofdstuk, de versen 50 tot en met 53. Lucas 24, de versen 50 tot en met 53. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Zingen wij van Psalm 47 het eerste vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. En het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. De versen 1 en 3 van de 47e psalm.
Thank you.
Geliefde gemeente, we lezen in de profetieën van Jesaja en men noemt zijn naam wonderlijk. En dan hebben wij aan heel veel dingen te denken. Allereerst heeft de Zoon van God in de eeuwigheid uitgesproken borg te willen zijn voor zijn kerk. Dat is wonderlijk. Borg voor vijanden. Wonderlijk ook in zijn menswording. Geboren in Bethlehem. Uit de maagd Maria. Door overschaduwing des Heiligen Geestes. Wonderlijk tijdens zijn omwandeling. Hij genas zieken. Hij wekte doden op. Hij bekeerde zondaren. Wonderlijk in zijn overgave toen hij gevangen werd genomen. Wonderlijk dat hij het des doods schuldig over zich liet uitspreken. Nooit zonde gedaan. Altijd volmaakt God gediend. En toch des doods schuldig. Dat was plaatsvervangend, wonderlijk. In zijn kruisdood. Wonderlijk in zijn opstanding. Maar ook wonderlijk in zijn hemelvaart. Daar worden wij vandaag bij bepaald. En wat is nou eigenlijk het wonder van de hemelvaart, jongens en meisjes? Zou het wonder van de hemelvaart dit zijn? Dat de Heere Jezus boven de wet van de zwaartekracht ten hemel is opgenomen en opgevaren? Op zich is dat een wonder uiteraard. Maar niet het grootste wonder van de hemelvaart. Ik denk dat het grootste wonder van de hemelvaart is dat de Heere Jezus zegenend ten hemel is gevaren. Er was alle reden om dat anders te doen. Wat een vijandschap en verzet had hij niet ondervonden tijdens zijn omwandeling op aarde. Hoeveel zonden en ongerechtigheden werden er niet bedreven. En hadden zijn discipelen het verdiend dat hij zegenend van hen ten hemel voer? Waren zij niet allen aan hem geërgerd geworden? Waren zij niet alle weggevlucht toen hij gevangen werd genomen? En had Petrus niet tot driemaal toe gezegd de Heere niet te kennen? Zelfs zijn vingers voor opgestoken, onder ede dat uitgesproken, met woorden van zelfvervloeking. Het grootste wonder van de hemelvaart zijn de zegenende handen van Christus. De aarde niet vervloekt, maar de discipelen en in hen zijn kerk onder zijn zegenende handen achtergebleven op aarde. En toch ook niet zonder hem. Dat is voorgelezen uit de catechismus. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van hen. De hemelvaart. met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats zegening. Ten tweede kroning. En ten derde aanbidding. De hemelvaart, in de eerste plaats zegening, ten tweede kroning en ten derde aanbidding. We lezen onze tekst. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. De Heere is met zijn discipelen Jeruzalem uitgegaan naar de Olijfberg. En is gegaan tot het punt, zo zeggen de verklaarders, waar de weg zich afsplitst naar Betanië. Dat is de oostzijde van de Olijfberg. En vandaar is hij ten hemel gevaren, met zegenende handen. Die zegen had hij duur verworven. Voor die zegen heeft hij betaald met zijn leven en met zijn bloed. Dat konden de discipelen zien. Want als hij zegenend zijn handen over hen uitbreide, konden zij zijn handen zien met de littekenen daarin. Wat een rijk evangelie gaat daarvan uit. Ik heb voor uw zonden betaald. Ik heb mijn bloed gestort. Ik heb de zaligheid verworven. En dan konden ze terugdenken aan datgene wat zij zagen vanaf de Olijfberg. Daaronder aan de Olijfberg was immers de hof van Gethsemane. Zielsbenauwdheid was daar werkelijkheid voor de zaligmaker. Hij kroop als een worm en geen man. Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Zijn bloed gestort. Tot een volkomen verzoening ook van al de zonden van de discipelen. Voor de zonde van het wegvluchten. Voor de zonde van de drievoudige verloochening. Wat klinkt daar een rijk evangelie in door, geliefde gemeente, voor schuldige zondaren die helemaal niets hebben overgehouden om hun schuld te vereffenen bij God, bij wie alle eigen betaalmiddelen uit handen zijn genomen, die niet zalig kunnen worden door hun eigen inspanningen, die de hemel niet kunnen inklimmen langs de ladder van goede werken en eigen gerechtigheid, dan klinkt op de hemelvaartsdag dat rijke hemelvaartsevangelie. Ik heb in de weg van lijden en sterven verzoening verworven, vergeving verdiend, opening van de hemel, die door de zonde en de ongerechtigheid was toegesloten. De hof van Gethsemane. Maar dat niet alleen. Vanaf de Olijfberg zie je ook Jeruzalem liggen. Daar in Jeruzalem had het Sanhedrin vergaderd. Daar was het des doods schuldig over de zaligmaker uitgesproken. De levensvorst des doods schuldig verklaard. Opdat hij in die weg het leven voor des doodschuldigen zou verwerven. Dan spreken die zegenende handen opnieuw van het wonder van de vergeving die er is in en door het werk van Christus. Nee, dat rijke evangelie vindt geen weerklank in de harten van nette kerkmensen die totaal geen last hebben van hun zonde en schuld en denken dat het wel mee zal vallen. Zo waren er velen onder Israël, de leidslieden en hun volgelingen, die hierop betrouwden dat zij een nazaad waren van Abraham, op de achtste dag besneden, nauwkeurig de wetten hielden. Zij hadden het niet of nog niet geleerd dat er alleen maar zaligheid is door de zaligmaker. Maar juist, als dat alles uit handen wordt genomen, als het totaal verloren wordt in de beleving, klinkt daar het rijke hemelvaartsevangelie. Ik ben de dood ingegaan om voor u, des doodschuldige, het leven te verwerven. Vanaf de Olijfberg was Golgotha ook te zien. De kruisheuvel. Daar had Christus gehangen aan het kruis. Wat een rijk evangelie spreken dan die zegenende handen opnieuw. Die handen die gekruisigd waren. Die doorboorde handen. Wat een rijk evangelie. Als je nou niets anders overhoudt dan die doorboorde handen. Daar mag ik toch wel iets van zeggen vanmorgen. Dat heeft Alianne Visser tegen mij gezegd. Nog maar kort geleden. Dominee, ik houd niets anders over dan doorboorde handen. En dat gun ik u allemaal, geliefde gemeente, jong en oud. Alleen door die doorboorde handen, die daardoor ook zegenende handen zijn, is er zaligheid en is er ingaan in het koninkrijk der hemelen. Christus, de vloek dood gestorven. Ziet u de lijn naar Golgotha? De vloek dood, over hem de vloek, om zegen te verwerven, opdat hij zegenend zou henen gaan van zijn discipelen. Zegening. En in die zegen ligt nu alles besloten. De Heere zal bij zijn discipelen blijven. Ik heb het al aangehaald uit de catechismus. Maar bijzonder moeten we ook hieraan denken dat de Heere door de werking van zijn geest gaat wonen in hun harten, zoals dat voor die tijd niet was gebeurd. En we lezen dat in Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Dat is een wonder, een rijke zegen voor discipelen die allemaal aan de Heere Jezus geërgerd waren, allemaal gevlucht in de nacht van de gevangenname. Een wonder voor Petrus, die het gezegd had: ik ken de mens niet. Gij zult mijn getuigen zijn. Nee, dat konden ze niet uit zichzelf. maar zij zouden ontvangen de kracht des Heiligen Geestes. De Heilige Geest zou uitgestort worden. Die zou hen kracht geven. Die zou vrijmoedigheid geven om te spreken. En wat de Heer hier beloofde op de dag van de hemelvaart, dat is ook gebeurd. De Heilige Geest is uitgestort. En zondag over een week en die maandag ook, mogen we dat gaan herdenken. De Heer vervult zijn woord. En hoor dan Petrus spreken op de Pinksterdag. Hij die bang was van een dienstmeisje, helemaal niet bevreesd voor duizenden vijanden. Het woord van God verkondigt. Wet en evangelie. Hen schuldig gesteld, maar ook gewezen op die enige naam gegeven tot zaligheid. En door die prediking heeft het Here behaagd omtrent 3000 vijanden te bekeren, hun blinde zielsogen te openen, hun harde harten te verbreken. Kijk, dat is nou die zegen waaronder de discipelen zijn achtergebleven op deze aarde. De Heere zou hen zegenen in hun ambtelijke arbeid. En wat de discipelen gold, dat heeft de eeuwen doorgegolden. De Heer heeft de eeuwen door gebruik gemaakt van de prediking van zijn woord. Die prediking die soms duidelijk onderstreept wordt door datgene wat er plaatsvindt. Denk aan dat virus wat rondwaait. Wat zijn wij toch klein, nietig en afhankelijk. We dachten alles wel in de eigen hand te hebben. Maar onze machteloosheid en krachteloosheid wordt wel duidelijk getoond. En ook onze sterfelijkheid. We blijven hier niet. En ik denk ook aan het sterven van Alianne Visser. Nog maar 32 jaar. We blijven hier niet. O geliefde jongeren, zoek toch de Heere in je jonge jaren. Want als je de Heere mag dienen en vrezen, dat is echt het allerrijkste en mooiste leven. Het leven in de zonde is helemaal niet mooi en rijk. Dat is afschuwelijk, arm en leidt tot eeuwige armoede, ja tot de eeuwige rampzaligheid. Maar het dienen van de Heere, dat geeft een vreugde in het hart die onbeschrijfelijk is. Een vreugde die alle vreugde op deze wereld te boven gaat. Is er ook geen droefheid dan? Jazeker wel. Droefheid over de zonde die je zelf nog doet en die je gedaan hebt. Maar ook een blij vooruitzicht. Denk aan die zegenende handen. De Heere schenkt zijn zegen niet alleen tijdens het leven. En schenkt zijn zegen niet alleen op de prediking van het woord. Maar schenkt zijn zegen ook persoonlijk als het sterven wordt. Dan hoeft Gods kind eigenlijk niet bang te zijn als sterven wordt. Denk aan Psalm 23. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Dus al komt de dood op je af. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat behoort nu ook tot die zegen die de zaligmaker verworven heeft. Zegening. En hij leidde hem buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende, zegende hij hem. Hij werd opgenomen in de hemel, want hij voer van hen weg. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Dat is onze tweede gedachte, kroning. De hemelvaartsdag noemen wij wel de kroningsdag van Christus. Met eer en heerlijkheid werd hij gekroond. Die heerlijkheid die hij verlaten had. Het gebruik van zijn goddelijke natuur op aarde voor het grootste deel afgelegd. Die heerlijkheid ging als het ware schuil achter de wolk van zijn menselijke natuur. Maar nu vaart hij ten hemel om plaats te nemen aan de rechterhand van zijn Vader. Om alle macht te ontvangen als middelaar in hemel en op aarde. Is dat geen rijke troost? De discipelen, zij mochten een koning nastaren. Een koning die geplaatst werd aan de rechterhand van God de Vader. Die koning die zijn koninkrijk gevestigd had in hun hart. Die koning werd gekroond op de hemelvaartsdag. Welkom geheten in de hemel, mogen we wel zeggen. God de Vader keurde in de hemelvaart opnieuw het werk goed dat de Zoon als borg had verricht op deze aarde. En nu liggen de teugels van het wereldbestuur in zijn handen. Dat gold van de tijd dat de discipelen predikten. Juist dat koningschap van Christus geeft hoop en verwachting als het gaat om het getuigen zijn van die discipelen. In de eerste plaats te Jeruzalem. Zouden jullie die plaats uitgekozen hebben, jongens en meisjes? Wat was er immers gebeurd? Daar was het uitgeroepen, kruist hem, kruist hem! Wat een ontzaglijk zondige werkelijkheid. Verworpen door hen die dat riepen op aanstichten van de geestelijke leidslieden. Kruist hem. Veroordeeld. Gekruisigd. En moet dan daar het evangelie gepredikt worden. Ja, daar moest het nou beginnen. En dan zien we de koninklijke almacht in de bekering van die 3000 zondaren op de Pinksterdag. En ook daarna zijn er nog velen toegebracht. Niet alleen uit Jeruzalem, maar ook in Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Ook in Nederland. Ook op Urk. Dat is nou opnieuw bevestigd. Het kan nog voor zondaren, geliefde gemeente. Leeft u nog voort voor eigen rekening? Buig de knieën. Smeek dat deze koning, die ten hemel is gevaren, zijn koninkrijk zou oprichten in uw hart en leven. Luister biddend naar de prediking. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord. De Heere verbindt aan de verkondiging van het woord zijn zegen. Dat is een wonder. Voortvloeiend uit het wonder van de hemelvaart. Immers de Heer Jezus heeft zijn discipelen en zijn kerk onder zijn zegenende handen achtergelaten op deze aarde. Opdat de belofte vervuld zou worden die gegeven was dat de Heilige Geest zou komen. En door de werking, door de krachtdadige werking van de Heilige Geest, hebben de discipelen met vuur en liefde het woord van God gepredikt. En de Heer heeft daar zijn zegen aan verbonden. En zo is het nog, geliefde gemeente. De Heer laat zijn woord ook onder deze omstandigheden nog uitgaan. En hij onderstreept het als het ware, zoek mij en leef. Dus buiten dat zoeken van hem, buiten het dienen van hem, is er geen leven. Dan ben je geestelijk dood. Ook al ben je naar het lichaam springlevend, toch dood. Dood in de zonden en de misdaden. Maar de ten hemel gevaren koning, zegen door woord en geest, de prediking van wet en evangelie. Hij bekeert zondaren en zondaressen. Laten we groot van hem denken. En wat is het heerlijk onder zijn heerschappij te mogen leven. Want deze koning die gekroond werd op de hemelvaartsdag, is tegelijkertijd de herder van zijn volk. Een koning moest herder zijn. En dat herderschap toont zich ook in het hoge priesterschap van de Heer Jezus. Herinneren jullie het, jongens en meisjes, wat ik daarvan gezegd heb? Toen het ging over de kleding van die hoge priester. Hij had 2 sardonyx stenen op zijn schouders. In elke steen stonden 6 namen gegraveerd. Die beide stenen dus bevatten de 12 namen van de zonen van Jacob. En nu is deze hoge priester ten hemel gevaren. Met de namen van zijn kerk op zijn schouders. Wat een rijke prediking ligt daarin opgesloten. De heerschappij is op zijn schouder, dat staat ook in Jesaja 9. Wonderlijk, niet waar? Hij heerst over heel het wereld rond. Maar hij is bijzonder in het leven van zijn volk en kinderen. Hij beschermt hen. Hij bewaart hen en draagt hen als zij zelf geen stap meer kunnen verzetten. Denk aan dat schaap wat ik noemde. Ver afgedwaald. Misschien wel in een ravijn gevallen. Niet meer in staat om zelf naar de schaapskooi terug te keren, maar die herder gaat uit. En die gaat dat ene verloren schaap zoeken. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders. Hij slaat het niet met een stok. Dat is nou de liefde van die herder. De trouw, de goedertierenheid, de genade. Die de Heere bewijst aan al de zijnen. Als zij telkens opnieuw afdwalen. En van hun afdwalingen terechtgebracht worden. Weer opgezocht worden. Door die goede herder, die ook zit aan de rechterhand van God de Vader, die zijn trouw en zijn liefde blijft bewijzen. De kroningsdag van de goede herder. En denk dan eens aan die borstlap. 12 stenen daarop, met de 12 namen van de zonen van Jacob. En wat wilde dat nou zeggen? Weet u het nog? Weet jij het nog? Dat betekent, die hoge priester draagt de stammen van Israël op zijn hart. Hij bidt voor dat volk. De vervulling daarvan zien wij in die grote hoge priester van het Nieuwe Testament. Zijn volk dragend op zijn hart, is hij ingegaan in hemelse heerlijkheid. Hij denkt voortdurend aan hen. Snijd de band met hen nooit door. Op zijn hart draagt hij hen. Hij bidt voor hen. Hij doet alle dingen medewerkend en goede. Zelfs de meest moeilijke omstandigheden, waar wij geen woorden voor hebben. Die goede herder maakt er gebruik van. Hij steunt, sterkt en troost, zoals niemand dat kan. En heiligt smartelijke wegen aan het hart. Tot eer van de drie enige God. Kroning. En dan komt deze vraag op ons afgeliefde gemeente. Hebben we het al mogen leren zeggen? U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Die koning te mogen dienen. Want dan moet ik het vanmorgen ook eerlijk zeggen. Wie die koning niet leert dienen. Wie niet voor hem leert buigen. Zal eenmaal zijn toren ondervinden. Of aan het einde van het leven. Of op de dag van de wederkomst. Maar zij die door genade voor hem mogen buigen, zullen zijn zegening ondervinden in dit leven, in het uur van sterven, want de koning is hen voorgegaan. De hemeldeuren hebben zich geopend. En ze zal het ook zijn voor al de zijnen. Als ze sterven, zullen de hemeldeuren voor de ziel geopend worden. En we gaan daarvan zingen. Uit Psalm 24, daarvan het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, u de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Opdat u koning moogt ontvangen. Het vijfde vers van Psalm 24. Zij aanbaden, zegt onze tekst. Aanbidding, de laatste gedachte. Er is alle reden voor om de zegenende, ten hemel varende koning te aanbidden. Te aanbidden vanwege de zaligheid die hij verworven heeft. Te aanbidden vanwege de zegen waarin hij doet delen. De discipelen mochten dat dan ook doen. En eigenlijk staat er in de oorspronkelijke tekst dat zij knielend voor hem neerbogen. Net zoals de islamieten doen in de moskee, die gebedshouding. Op de knieën en het hoofd naar voren op de grond. Aanbaden hem. Dan komt de vraag op ons af. Mogen wij dat al doen? Of zijn we nog aanbidders van al datgene wat in de wereld wordt gevonden? Buigen wij neer voor de afgoden van deze tijd? Hebben we onszelf op het oog in alles wat wij doen en spreken? Willen wij gezien zijn bij de mensen? Bekeert u daarvan. Smeek dat de prediking tot zegen mag zijn. De Heer is immers de Almachtige. Christus heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Werkt wonderen door zijn woord en geest. Brengt tot aanbidding van hemzelf. En zij aanbaden hem. En keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En waarom waren ze verblijd? Als iemand weggaat, ben je toch eigenlijk niet blij? Ja, maar ten diepste had de Heere beloofd dat de Heilige Geest uitgestort zou worden. En daar mochten zij een duidelijk zicht op hebben, op de vervulling van die belofte. Die belofte klonk door in hun hart. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. Dus de hemelvaart van Christus is geen verlies voor de discipelen, maar juist winst. Nu zouden zij een kracht ondervinden die zij voor die tijd niet gekend hadden. Door die kracht zouden zij getuigen zijn. En dat woord voor getuigen brengt ook de gedachte aan martelaarschap met zich mee. Bloedgetuigen. En ook dat is gebeurd. Vervolging is hun deel geworden. Hun leven moeten geven. Maar dat was het ergste niet. Want dat betekende ingaan in hemelse heerlijkheid. Denk aan Petrus. Terechtgesteld in Rome. Ingegaan in hemelse heerlijkheid. Door die zegenende hoge priester. Die zegenende koning. Had hij het woord van God mogen uitdragen. En door het werk van die koning mocht hij thuiskomen toen zijn taak voleindigd was. Want zo ligt het, geliefde gemeente. Zolang Gods knechten en kinderen een taak hebben op deze aarde, zullen ze hier blijven. En hebben ze onder biddend opzien tot de Heer die taak ook te verrichten, smekend om de krachtige werking van de Heilige Geest en de doorwerking van de Heilige Geest in harten en levens van zondaren en zondaressen. Maar als ze sterven, mogen zij gaan naar het Vaderhuis met hun vele woningen. Er mocht ook licht vallen over die woorden die de zaligmaker gesproken had. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Dus toen de zaligmaker ten hemel voer, mochten zij zeker weten, daar zullen wij ook eenmaal heen gaan. De catechisme zegt een pand in de hemel. En een tegenpand gezonden in hun harten, de Heilige Geest. Waardoor zij mochten zoeken de dingen die boven zijn persoonlijk. De Heere mogen dienen. Hem aanbidden. En niet alleen maar aan de buitenkant. Want kijk, we kunnen een knielende houding aannemen. En toch met ons hart de Heere niet aanbidden. Maar het komt erop aan dat je met je hart de Heere leert aanbidden. O, smeek dan maar, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Verblijd, want nu zou het werk van God voortgaan. De zaligmaker zou samen met de Vader de Heilige Geest zenden naar deze aarde. En door die geest die in al de waarheid leidt, zou het Koninkrijk van God wereldwijd uitgebreid worden. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Zeer verheugd. Ja, ook persoonlijk. Denk eens aan de grote vreugde van Maria. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Zo mochten de discipelen zich verheugen in hun zaligmaker, die ervoor zou zorgen dat ook zij eenmaal in het vaderhuis zouden komen. Dat is een wonder. Want wie komen er in het vaderhuis? Nee, dat zijn geen mensen die zichzelf keurig hebben opgeknapt en die zo goed hun best hebben gedaan en zoveel godsdienstige verrichtingen hebben mogen doen. Echt niet. Helwaardigen. Zij die dus inleven, ik heb de toren van God verdiend. Ik heb de hel verdiend. Nee, ze zeggen niet, werp mij maar in de hel. Geloof dat nooit, geliefde gemeente. Maar ze beleven wel, ik heb de hel verdiend. Waarom? Omdat ze zondaar zijn. Heb jij het ook mogen beleven? Heb u het mogen beleven? Zondaar te zijn. Zondige gedachten. Zondige woorden. Zondige daden. Zondige begeerten. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. Dat is nou de werkelijkheid. Maar juist voor zulken is dat hemelvaartsevangelie zo rijk en inhoudsvol. Christus, die de helse smarten heeft doorgemaakt, de Godverlatenheid heeft doorgemaakt, is de hemelse gelukzaligheid ingegaan, gekroond met heerlijkheid en eer, opdat ook al de zijnen eenmaal de eerkroon zouden dragen. En dat niet door iets van henzelf, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Dat lag dus bovenaan in hun leven. En dat loven en danken van God wordt des te rijker en heerlijker naarmate een zondaar zichzelf al meer leert kennen. Hoe is het mogelijk dat de zaligmaker ook voor mij op deze aarde is gekomen, gestorven en begraven is, maar ook voor mij is opgestaan ook voor mij ten hemel gevaren. En dan denk ik weer aan die hoge priester. Hij heeft alle macht. De heerschappij is op zijn schouder. In hemel en op aarde. Dus wat er ook gebeurt, hij regeert. Geeft dat geen troost als de duivel aanvalt, als de wereld aangrijnst, als de zonde zo sterk zich laat gelden, bijzonder in het eigen hart? Christus is koning geworden. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. O, dan leeft daar de overtuiging in het hart. De duivel kan het toch niet meer winnen. Hij is een verslagen vijand. En die koning, de ten hemel gevaren koning, die draagt er zorg voor. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Die zorgt voor de zaligheid van al de zijne, o geliefde gemeente. We zijn nog in het heden der genade. We worden niet allemaal oud. Denk aan Alianne, 32 jaar. Maar we zijn nooit te jong om de knieën voor de Heere te leren buigen. Om God, zijn Zoon en de Heilige Geest te aanbidden. Zoek dat toch, geliefde gemeente. Terwijl we nog zijn in het heden der genade. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Dat we toch met heilige jaloersheid mogen zien op hen die ten hemel mochten ingaan. Alleen op grond van het werk van Christus. Alleen door die twee doorboorde handen. Door zijn borgwerk. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan maakt deze koning het waar. Ik leef. En gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het uwe. Werk rijk door uw woord en geest in de harten van jong en oud. Breng tot aanbidding van u, tot die vreugde in en door het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dan zult gij toch ook geloofd en geprezen worden, ja, gedankt worden. Vanwege al datgene wat hebt gedaan, wat ge nog doet en doen zult. Breng vanmiddag weer bij één, dat ook vanmiddag thuis of waar we ook zijn, de dienst mogen meemaken. Dit vragen we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 98ste psalm.
Thank you.
Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.